En we gaan gelijk maar starten. En het thema van de preek is hervorming. En om te beginnen kunnen we samen opzoeken Efeziërs hoofdstuk 4. Hervorming, en we beginnen met Efeziërs hoofdstuk 4. En we lezen dan vanaf vers 17. En de schrijver hier is Paulus. Dus dan weet u dat. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toren, zondigt dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toren, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Vers 20. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Een uitspraak die je met enige regelmaat van christenen hoort. Maar helaas wordt die vaak gebruikt voor een flauwe opmerking of grap. Nou is het op zich denk ik niet verkeerd om humor te gebruiken. En indien het gepast is, mag je dat ook met het woord van God doen. Want God is ook de bron van humor, maar dan wel zuiver humor. Niet negatief. Geen leedvermaak. En je kan het woord van God ook best met humor brengen. Maar het zou een beetje jammer zijn als wij de teksten alleen maar daarvoor gebruiken. En dat we het doel missen doordat we er niet serieus mee omgaan. Want wat betekent dit eigenlijk? Wat wil het eigenlijk zeggen dat je geheel anders bent? Waarin zijn we dan anders? Anders dan wie? Wat wordt er eigenlijk van ons verwacht? Dat zijn de vragen waar het hier om draait. Dat is waar we het antwoord op moeten vinden om te snappen wat deze tekst ons te zeggen heeft. En een logische vervolgvraag is dan: zijn wij al anders? Of moeten we nog veranderen? Nou, Paulus die schrijft deze brief, en in ieder geval dit stukje van deze brief, aan christenen. Aan gelovige volgelingen van Jezus. En dat blijkt wel uit het feit dat hij zegt, dat hij schrijft, dat wij geheel anders zijn, of zouden moeten zijn, omdat wij Jezus hebben leren kennen. Daarmee krijgen we ook al meteen antwoord op de vraag anders dan wie, namelijk anders dan degene die Jezus niet kennen. Dat is de reden voor deze stelling van Paulus. Omdat wij Jezus kennen, dat is de reden dat hij vindt of dat hij verwacht dat wij geheel anders zouden moeten zijn. En het gaat hier om een relationeel kennen. Dus niet dat je zegt van, oh Jezus, ja die ken ik. Dat is toch degene waar Paulus over spreekt? Nee, dat is niet een vorm van kennen waar het om gaat. Het gaat om een relationeel kennen, een persoonlijk kennen vanuit de relatie. Als wij Jezus persoonlijk kennen, dan kunnen wij geheel anders zijn. Dan verwacht Paulus eigenlijk dat wij geheel anders zijn. Maar waarin zijn wij dan anders dan degene die Jezus niet kennen? En nogmaals, zijn wij al anders of moeten wij eigenlijk nog anders worden? Moeten er nog veranderingen plaatsvinden? En het antwoord op die vraag is eigenlijk tweeledig. Want direct op het moment van onze bekering is er al iets belangrijks veranderd. Op het moment dat wij tot geloof kwamen in het Bijbelse getuigenis over Jezus. Dus dat hij God is, maar ook dat hij mens werd, zoals wij. Maar dat hij zonder zonde was en ervoor koos om onze zonde en onze schuld op zich te nemen en in onze plaats te sterven. Maar ook dat hij door God de Vader werd opgewekt uit de dood om voor eeuwig te leven en straks ook te regeren over zijn koninkrijk dat op de nieuwe aarde gevestigd wordt. Als wij dat getuigenis geloven en op basis daarvan Jezus hebben aangenomen als onze redder, maar ook als onze Heer, als degene die bepaalt hoe wij gaan leven. Op dat moment verandert hier iets wezenlijks. Want in een andere brief schrijft Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Wij waren allemaal geestelijk dood. Door onze zonde waren we van God afgesneden. Maar dankzij het volbrachte werk van Jezus kan er met onze zondeschuld worden afgerekend. En is er verzoening met God mogelijk waardoor we weer geestelijk tot leven zijn gekomen. Dus meteen op het moment van onze bekering is er al een cruciale verandering die heeft plaatsgevonden. En we hebben op dat moment ook al de Heilige Geest ontvangen. Dus we zijn al anders vanaf het moment van onze bekering. Maar er zit nog een tweede kant aan. Want ook al hebben wij een keuze gemaakt voor Jezus, we hebben nog steeds een eigen vrije wil. We kunnen nog steeds kiezen om naar hem te luisteren, maar ook om onze eigen gang te gaan. Het is goed om te beseffen dat we nog steeds bewust keuzes zullen moeten maken om inderdaad geheel anders te zijn. Dat wij een houding aannemen en gedrag aannemen wat naar de wil van God is. En dat is waar Paulus ons hier eigenlijk ook toe oproept. Om een andere levensstijl aan te nemen als van voor onze bekering. Voordat we Jezus kenden, voordat we God werkelijk leerden kennen, is het eigenlijk niet zo vreemd, is het logisch zelfs, dat we allemaal dingen deden die niet goed waren en die niet naar de wil van God waren. Het is begrijpelijk, omdat we hem nog niet goed kenden. Dat wil niet zeggen dat het minder erg is, want verkeerd is verkeerd. En goed blijft goed. Maar nu wij Jezus hebben leren kennen, en nu wij zijn onderwijs hebben meegekregen, weten wij wel beter. En let op, we zijn niet beter dan andere mensen. Want we zijn net zo afhankelijk van Gods genade als ieder ander mens. Maar we weten nu wel beter. En daarom mag je van christenen ook verwachten dat ze beter gaan leven. En je hoeft geen christen te zijn om een goed leven te kunnen leiden, om een goede levensstijl te hebben, helemaal niet. Maar van christenen mag je dat verwachten. Want als volgelingen van Jezus heb je het verlangen om de wil van God te doen. Leef je met de intentie, de wil om ervoor te gaan, om dat te doen wat tot eer en glorie van de naam van God is. en tot zegen van mensen. Dat is een normaal verlangen voor een volgeling van Jezus. Om je ernaar uit te strekken om in alles te doen wat God behaagt. En doen we dat altijd, de mens met zo'n instelling? Ik denk het niet. We zullen soms tekortschieten. We zullen niet altijd 100% voor Gods wil gaan. Maar hoe meer we dat leren, hoe meer wij ook een getuigenis zijn voor de mensen om ons heen. En vervolgens noemt Paulus eigenlijk een aantal zaken die wij als volgelingen van Jezus zouden moeten afleggen. Dingen die verkeerd zijn, dingen die niet goed zijn. En tegelijkertijd zijn er juist dingen die we wel kunnen doen. Die wel naar de wil van God zijn om te gaan doen. Maar de sleutel in het alles is, wij kunnen veranderen, wij kunnen gaan leven naar de wil van God door de kennis en de openbaring die Jezus ons geeft. Dat is de sleutel om te kunnen veranderen. Want Jezus leert ons dan ook om op een hele andere manier met mensen, situaties en zaken om te gaan als dat wij geleerd hebben. Neem bijvoorbeeld het idee van voor wat hoort wat. Dat is een manier van denken die van jongs af aan en bijna iedereen al heeft meegekregen. Als je iets wilt, als je iets wilt krijgen of bereiken, zul je iets moeten doen. Zelfs liefde moeten we eigenlijk verdienen. Als je luistert, ben je lief. Gedraag je, anders word ik boos. Als je wilt dat ik, dan moet je. En deze manier van denken is zo logisch voor ons, zo natuurlijk, dat we eigenlijk niet eens meer bewust ermee bezig zijn op die manier. Maar deze denkwijze levert wel wat problemen op. En eigenlijk vooral moeilijkheden om Gods principes goed te kunnen vatten. En om ze makkelijk te kunnen aannemen. Want het voor wat hoort wat denken is een van de redenen waarom wij moeite hebben met het idee van genade. We hebben zo erg geleerd dat je iets moet doen en pas dan krijg je het. Dat wij het moeilijk vinden om te geloven dat je zomaar iets krijgt. Dat er echt niks tegenover hoeft te staan. Zelfs met wat God ons aanbiedt en misschien wel juist met wat God ons aanbiedt. Want wat God ons biedt is onvoorstelbaar. Kwijtschelding van onze zondeschuld. Eeuwig leven. Hij wil ons zegenen met zijn goedheid, met zijn liefde. En met talloze andere zegeningen. Maar staat daar echt niks tegenover? Is het nu werkelijk zo makkelijk bereikbaar voor ons? En een ander probleem wat deze manier van denken met zich meebrengt, van het voor wat hoort wat, is dat wij ook hebben geleerd dat als er iets van ons wordt verwacht, dat we iets moeten doen, dat dat dan gelijk staat aan verdienen. Terwijl dat helemaal niet zou hoeven te zijn. En dat heeft ook te maken met de vrede met God. En het aanbod wat Jezus ons doet. Want hij heeft een geweldig werk voor ons gedaan. Maar God vraagt toch ook wat van ons? Hij vraagt van ons geloof. Hij vraagt van ons een bewuste keuze om hem wel of niet aan te nemen. Willen wij het goede van God ontvangen, dan zullen we moeten kiezen om Jezus aan te nemen. En als je misschien wat langer op de weg bent met God, weet je ook dat geloof gepaard gaat met werken. Dus blijkbaar wordt er ook iets van ons verwacht. Dat we bepaalde dingen gaan doen, dat we bepaalde dingen gaan nalaten. En dan komen we weer met ons denken in de knoop. Raken we weer in de war, want als God iets van ons vraagt en wij moeten dat doen en we doen het, dan verdienen we het dus toch. Maar nee, zo werkt het dus niet. Jezus laat ons zien hoe dit werkelijk in elkaar zit. Hij laat ons zien dat het concept van genade, geloof en werken prima samen kan gaan. Maar voor ons is het moeilijk vanwege die manier van denken die we hebben ontwikkeld. Maar Jezus laat het in zijn eigen leven zien. Want de vrede met God die hij ons biedt en de vergeving van onze zonden, dat is onverdiende gunst. Maar het wil niet zeggen dat het niets uitmaakt hoe wij verder leven, hoe wij verder gaan. En waar dat ook heel duidelijk uit blijkt, is uit zijn onderwijs over vergeving. En ik denk dat het een hele bekende geschiedenis is. Of geschiedenis, het is een onderwijzing, het is een gelijkenis. Er is een slaaf en die heeft een enorme schuld uitstaan bij zijn heer. En die heer die roept hem bij zich en hij zegt, je moet je schuld inlossen, want anders ga je de gevangenis in. Maar die slaaf, die schuld is zo groot, hij kan het nooit betalen van zijn leven niet. En toch smeekt hij die heer om genade en om geduld, dat hij de tijd krijgt om alsnog dat geld bij elkaar te brengen, en ook al is het eigenlijk onhaalbaar. Maar die heer die is genadig en hij besluit hem zijn hele schuld kwijt te schelden en hij hoeft niet de gevangenis in. Dus die man moet super blij geweest zijn en die gaat weer terug naar waar hij mee bezig was. Maar op een gegeven moment treft hij een medeslaaf aan. En die heeft een schuld bij hem uitstaan. Een veel kleinere schuld, maar toch wel iets waar hij recht op had. En hij spreekt die medeslaaf erop aan. Hij grijpt hem zelfs bij de keel, dus het is niet echt gewoon aanspreken. Maar hij zegt tegen hem, betaal wat je me schuldig bent. En ook deze medeslaaf, die smeekt om genade en om geduld. Van, heb geduld, dan maak ik het in orde. Maar die medeslaaf die zo goed is behandeld door zijn heer, die er zo goed van af was gekomen, die wil er helemaal niks van weten. En die laat hem gevangen nemen. Maar als dat nieuws uiteindelijk die heer bereikt, dan zorgt hij ervoor dat degene die hij zijn kwijtschelding had gegeven, dat hij uiteindelijk alsnog gevangen wordt genomen en wordt gestraft. En hier laat Jezus ons eigenlijk heel duidelijk zien hoe de verhoudingen liggen. Want die slaaf die een schuld had bij zijn heer, die schuld was zo groot dat hij het nooit zelf goed kon maken. Hij kon het nooit zelf inlossen. Dus het enige wat mogelijk was voor hem was dat zijn heer genadig zou zijn. En zou besluiten om die schuld kwijt te schelden. Dat was de enige oplossing voor hem. En die heer schenkt hem die genade. Hij hoeft niet de straf die hij had verdiend te ondergaan. Maar vervolgens gaat hij zo slecht met zijn medeslaaf om, door niet genadig te zijn, door zo slecht zich op te stellen, dat hij alsnog datgene wat hij door genade had verkregen, dus niet door verdiensten, maar dat hij dat alsnog verspeelt. Alsnog raakt hij het kwijt. En hier zie je dus dat het wel degelijk uitmaakt hoe wij verder leven, hoe wij verder gaan. Stel nou dat deze man wel had geleerd en ook genadig was geweest naar zijn medeslaaf en had besloten om hem die schuld kwijt te schelden. Dan was hij zelf niet in de gevangenis beland. Dan had hij het heil wat hij door genade had ontvangen, dat was hij niet kwijtgeraakt. Maar ook als hij dat wel had gedaan, zich goed had opgesteld, dan had hij daarmee niet zijn schuld bij zijn heer in orde gemaakt. Dus de genade die God ons wil schenken, is onverdiend. Wat hij ook van ons vraagt. Het is niet doordat wij doen wat hij van ons vraagt, dat we daardoor gered kunnen worden. Want dat is pure genade. Maar wat hij van ons vraagt is wel degelijk belangrijk, hoe wij daarmee omgaan. Dat is wat Jezus ons hier heel duidelijk laat zien. Een ander voorbeeld van een manier van denken die heel veel mensen van ons zich eigen hebben gemaakt is met gelijke munt terugbetalen. Als wij worden benadeeld of beschadigd of op een andere manier leed worden berokkend door anderen, dan is onze normale reactie van die andere moet dat op zijn minst ook ondergaan. En misschien nog wel erger om een lesje te leren. En we moeten voor ons eigen recht opkomen, want iemand anders die doet het niet. Nou, natuurlijk hoeven we niet zomaar over ons heen te laten walsen, want dat deed Jezus ook niet. Toen mensen hem probeerden te stenigen, liet hij dat ook niet maar gebeuren, maar hij voorkwam dat. Dus we hoeven ons niet zomaar belachelijk te laten maken of zomaar te laten aftuigen. Maar Jezus laat ons wel zien dat we op een andere manier horen te reageren. Hij wil dat we kiezen voor vergeving, zoals we net al hadden besproken. Maar hij wil ook dat wij geen wraak nemen. En ergens zegt hij dat als iemand jou op de wang slaat, keer dan je andere wang naar diegene toe. Hij zegt daar eigenlijk mee, neem niet zelf wraak. Vergeld geen kwaad met kwaad. Vergeld het liever met iets wat goed is. En speel ook niet voor eigen rechter. Hij zegt, laat het aan God over. Hij kan rechtvaardig oordelen en hij zal ook rechtvaardig oordelen. Maar ga het niet zelf doen. En zo zijn er eigenlijk talloze manieren van denken, filosofieën, mechanismes die we hebben geleerd, die we hebben ontwikkeld om ons leven te leiden op allerlei gebieden. Dit zijn maar twee kleine voorbeeldjes. Voor wat hoort wat en met gelijke munt terugbetalen. Maar al die manieren die we hebben geleerd sluiten heel vaak niet goed aan bij wat Jezus en wat God vraagt van ons. En dat is dus het probleem. We hebben zo erg leren denken op een manier die niet bij God aansluit, dat het voor ons moeilijk is om zijn principes en instellingen over te nemen, om die op te volgen. Maar in de Bijbel staat ook een geweldige openbaring, ook door Paulus geschreven. Hij schrijft in Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met oog op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt als een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Ons denken, wij zelf, ons leven is door zoveel zaken en door zoveel personen beïnvloed, dat het voor een groot deel vervreemd is geraakt van God. En daardoor is ons beeld van God ook misvormd. En let op, God is niet misvormd, maar ons beeld van hem is misvormd. En daardoor zijn wij zelf misvormd geraakt. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En we zien nog steeds in ons wezen die waarheid. We zien nog steeds dat die overeenkomsten er zijn. Maar ons gelijkenis met God is behoorlijk beschadigd, is behoorlijk misvormd. En wij lijken als mensen niet meer zo op God als dat het aan het begin van de schepping het geval was. En dat is eigenlijk ook waar het geheel anders zijn om draait. Als wij Jezus leren kennen, als wij God werkelijk weer leren kennen, dan is het de bedoeling dat christenen de volgeling van Jezus gaan veranderen. Dat dat beeld van God weer wordt hersteld. En eigenlijk is de ultieme vorm dat de mensen die Jezus niet kennen, aan de mensen die Jezus wel kennen kunnen zien wie God nu werkelijk is. En dat het misvormde beeld wat van hem is ontstaan, waardoor mensen hem niet meer relevant vinden, waardoor mensen niets met hem te maken willen hebben, dat zou moeten worden hersteld zodat zij via ons kunnen zien wie hij nu werkelijk is. En dat ze naar hem gaan verlangen. Dus wat we werkelijk nodig hebben is dat ook wij weer hervormd worden. En dat kan door de vernieuwing van ons denken. Ons denken moet zo veranderen dat we weer op het niveau of op het punt uitkomen dat we inzien, maar ook erkennen dat Gods wil, Gods manier, zijn wegen de beste zijn. Dat dat juist is, dat dat is wat goed is. En dat kan door onze aandacht, door onze focus op Jezus te richten. Op wie hij is, op zijn persoon, maar ook op zijn onderwijs. En Jezus geeft hier ook heel mooi en ook duidelijk onderwijs over in Lucas hoofdstuk 6. En dat wil ik graag samen met u lezen. Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6 vanaf vers 27. En dit onderwijs is dus rechtstreeks van Jezus zelf. Maar tot u, die mij hoort, zeg ik, heb uw vijanden lief. Doet wel degenen die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraagt het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, hebt uw vijanden lief en doet hen goed. En leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn. En gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed, jegens de ondankbaren en bozen. Wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet, en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. Nou, ik weet niet precies wat u denkt als u dit leest of als u dit hoort. Ik kan u wel zeggen wat ik denk als ik dit lees en hoor. En ik vind het behoorlijk pittig wat Jezus hier zegt. Ik vind het eigenlijk moeilijk wat Jezus hier van ons vraagt en wat hij van zijn volgelingen verwacht. Ja, ik kan me voorstellen dat ik hier moeite mee heb om deze dingen op te pakken. Om te erkennen dat dat inderdaad de beste manier is. En daaraan zie ik ook dat er ook bij mij nog werk aan de winkel is. Ook bij mij moet er verdere vernieuwing van mijn denken gaan plaatsvinden. Zodat ik ga inzien dat Gods manier de beste is. En een aantal punten die hij aanhaalt, een aantal punten waar ook duidelijk in is dat we dan geheel anders zijn als wij volgens zijn principes gaan leven. Een aantal dingen die hij noemt is: heb je vijanden lief? Dus wat ik eerder ook al zei, als wij vijandig worden behandeld, is het niet de bedoeling dat wij vijandig terugreageren. Maar zelfs het tegenovergestelde doen, lief hebben. Liefde geven in plaats van de vijandigheid die wij ontvangen. Jezus zegt ook: doe goed, ook aan degenen die jou slecht behandelen. Zelfs degene die je vervolgen en verdrukken. God wil dat wij bidden, maar ook voor degenen die ons kwetsen en die ons beledigen en belachelijk maken. God zegt: oordeel niet, veroordeel niet. En Jezus zegt ook: als je geeft om te ondersteunen, doe dat niet met de verwachting dat je het terug zult krijgen. En al helemaal niet met het idee dat je er misschien aan zou kunnen verdienen. Nou, ik zei het al, het zijn moeilijke punten misschien om te aanvaarden. Maar als we iets verder kijken, objectief proberen te zijn. Stel nu dat alle mensen leven op de manier zoals God dat wil. Dus volgens deze punten. Hoeveel vijanden houd je dan nog over? Ik denk dat je geen vijand meer overhoudt als we zo met elkaar omgaan. Maar u weet ook wel, wij gaan helaas niet zo met elkaar om. En ook christenen gaan vaak genoeg niet op de manier met mensen om zoals God dat eigenlijk wil. Zoals Jezus dat eigenlijk van ons vraagt. Ten eerste gaat het in tegen wat wij hebben geleerd. Maar ten tweede is het moeilijk om goed te reageren als er negatief of slechte dingen naar jou toe komen. Om daar goed op in te gaan. Maar het is mogelijk. Omdat we het niet in eigen kracht kunnen doen, heeft God ons geholpen door de Heilige Geest te zenden. En de Heilige Geest, hij is degene die ons krachtig kan maken om het goede te doen. Het is de Geest die ook in Jezus was. En Jezus leefde naar zijn eigen onderwijs. Jezus bracht in praktijk wat hij hier doorgaf aan zijn volgelingen. En in de kracht van de geest kunnen wij ons hiernaar uitstrekken. En het is belangrijk dat wij leren om een goede houding aan te nemen. Om ons positief op te stellen. Onafhankelijk van hoe anderen met ons omgaan. Want dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ook al worden wij op zijn slechtst behandeld als zou kunnen. Dan nog horen wij ons als volgelingen van Jezus, als de mensen die bij hem horen, ons daar positief tegenover op te stellen. Wij hebben dus nodig dat wij weer hervormd worden. En dat kan door de vernieuwingen van ons denken. Dat kan door te leren van wat Jezus heeft gezegd. En door ons over te geven aan hem in de kracht van de Heilige Geest. Maar ook dus om bewust te kiezen om hiervoor te gaan. En gaat het altijd lukken? Nou, ik ben bang van niet. Maar we kunnen ons hiernaar uitstrekken. En hoe meer we dat doen, hoe meer wij weer op God gaan lijken. Hoe krachtiger ons leven weer een getuigenis wordt van wie hij werkelijk is. En mensen naar hem gaat toetrekken. Dat is waar Paulus ons toe oproept als hij zegt, maar gij geheel anders. Dat is waar we aan mogen werken. Die punten die Jezus in Lucas 6 aan ons meegeeft. Daar kunnen we de rest van ons leven ons naar uitstrekken om daar steeds beter in te worden. Laten we eindigen met gebed. Heere God, we zijn u dankbaar voor uw woord. En we zijn u dankbaar voor uw liefde. En dat is ook de reden dat uw woord zo eerlijk is en zo zuiver is. Want, heren, wij zijn ook nog... Er moeten ook nog heel wat dingen veranderen met uw hulp. En door genade worden wij gered. Maar u vraagt ook dingen van ons. U vraagt ook om dingen af te leggen. U vraagt ook om nieuwe dingen te gaan doen. En helpt u ons met de hulp van uw Heilige Geest, met de openbaring van uw wil door Jezus Christus, door uw woord, om ons daarna te gaan uitstrekken. Wilt u ons de moed en de kracht geven om ons goed op te stellen, onafhankelijk van hoe anderen met ons omgaan. Heer, we kunnen het niet in eigen kracht en we begrijpen het niet altijd, maar help ons om vernieuwd te worden in ons denken. Heer, alle mechanismes, alle manieren van denken die niet naar uw wil zijn, Heer, help ons om die met uw hulp af te leggen en te leren hoe u over de dingen denkt. En leer ons te erkennen dat dat het beste is en dat we daar met uw hulp voor willen gaan. Help een ieder daarin persoonlijk, zodat we u werkelijk mogen volgen. Zodat we met uw hulp werkelijk geheel anders mogen leven. Tot eer en glorie van uw naam en tot zegen voor de mensen. In Jezus' naam. Amen.